Hey iedereen, jullie beste vriend Editing Jens hier, nog eens met een paar kleine boodschappen en een recap. Eerst en vooral zal ik beginnen met te zeggen dat aan het einde van deze aflevering er een EVP zit die ons alle twee toch serieus van onze sokken geblazen heeft. Het is een van de meest creepy dingen die we ooit gehoord hebben. Er zal een waarschuwing op voorhand zitten, maar gevoelige luisteraars of mensen die soms met kinderen luisteren en zo, willen we toch al waarschuwen. Let op, naar het einde van deze aflevering zit er toch wel iets in dat we niet zouden aanraden om met een koptelefoon in het donker te beluisteren. Of mensen die soms moeite zouden hebben met de slaap te vatten achteraf of zo, stel het misschien uit. Of bekijk het eens via de casefile, waar er ook een link zal staan naar enkel dat bestand als je het echt wil horen. Maar bij deze zijn jullie dus gewaarschuwd. Er zijn ook nog een paar patrons bijgekomen sinds deze opname. En de mensen die we nog moeten bedanken, dat zijn Ray, Daisy de Boevere en Helena Heijmans. Allemaal enorm bedankt. En dan nog een kleine recap, want in al ons enthousiasme voor de Sally-trilogie zijn we vergeten om in deze aflevering nog een recap te steken. In deel 1 hebben we dus de geschiedenis van Atchison en specifieker van het Sallyhuis een beetje weergegeven. Ook de eerste maanden dat het gezin Pikmin daar had wonen, met een pasgeboren zoontje ook. Dat er al enige hauntings, vooral rond de kinderkamer, lijken plaats te vinden. Er is ook een specifieke verzwaarde teddybeer naast de televisie die al graag een keer beweegt. Elektronica die al graag eens moeilijk doet. Dat zet zich dan verder in aflevering 2, waar er dus ook een medium Barbara in bij betrokken geraakt. Barbara bevestigt dat er daar een geest van een klein meisje in dat huis zit, een meisje genaamd Sally. Dat Sally eigenlijk vooral voor de baby wil zorgen, een schrik heeft van mannen en zich daardoor soms naar Tony agressief kan uiten in de zin van krapletsels na te laten. Soms zou ze ook brandjes veroorzaken en ze speelt nog altijd heel graag met de televisie, met de oven. Alles elektronisch eigenlijk. Ook soms eens geluiden midden in de nacht die lijken alsof dat er een kat de trap op en af stormt. De katten zelf, die ook serieus onder de indruk zijn van iets dat er niet lijkt te zijn. Idem met Taylor eigenlijk, die soms... Taylor is de baby, die soms dus naar zaken aan het kijken is in de ruimte die hij totaal niet kent. Of die de ouders totaal niet kunnen zien tenminste. Wat gebeurt er zo nog allemaal? Tony die serieus wat afziet. Ze communiceren met Sally op verschillende manieren, zoals een blaadje en een stiftje daarbij na te laten, met een vraag aan Sally waar ze dus op kan antwoorden, wat eenmaal gebeurt, geloof ik. Sally die met de kerstman communiceert via een olielamp. Er gebeuren van allerlei rare dingen. Nu in aflevering 3 gaan we dus over naar een echt onderzoek dat daar heeft plaatsgevonden door het tv-programma Sightings. We gaan die analyseren en aan het einde zit dus de EVP van Astonishing Legends, waar we jullie niet genoeg voor kunnen waarschuwen. Echt enkel de dapperste onder jullie zouden dit met een koptelefoon moeten beluisteren. Al de andere mensen zou ik zeggen, luister dat door speakers of skip het gewoon volledig. We gaan jullie waarschuwen op voorhand. We gaan ook zeggen hoeveel tijd dat je kan skippen, dus geen zorgen, je gaat verder niets van de aflevering missen. En ja, dat is het dus. Geniet van aflevering 3, zou ik zeggen. Sally is een van de favoriete cases van mezelf die ik al onderzocht heb. Nikki heeft waarschijnlijk ook wel toffe cases onderzocht, maar ja, daar weet ik niet zoveel meer van. Maar dus nogmaals, enorm bedankt dat jullie ons als podcast steunen, dat jullie blijven luisteren naar ons en dat jullie terug meegaan op reis naar het Sallyhuis. Welkom bij Graspraak.
Hallo.
Mijn naam is Jens.
En ik ben Nikki.
En Nikki, weet je wat dat vandaag is?
Dag 3 van de Sally House.
Ja, maar niet enkel dat. Het is ook aflevering 60.
Oh, amai zeg.
Yes. Zie je nog een beetje zitten om terug naar Atchison te gaan?
Ja, absoluut. Hè. Ondertussen, ja, zoals beloofd, hebben wij samen ook al naar de sightings-afleveringen gekeken. En ja, ik ben een keer benieuwd welke info dat jij misschien eventueel nog gaat hebben voor mij.
Ja, wel, op, wat dat betreft moet ik eerst nog iets verduidelijken. Dus ik had vorige keer gezegd dat er 1 aflevering van Sightings online stond, hè?
Ja.
Dat klopt dus niet helemaal. Alle afleveringen staan online. Maar de aflevering die je gemakkelijk vindt op YouTube door Sally Sightings House, Sally House Sightings episode of zo in te tikken, die aflevering is eigenlijk een combinatie van alle Sally-stukken die in verschillende afleveringen zaten. Want Sightings is zo'n programma dat er 4 onderwerpen op 1 uur getackeld worden. Dus dat er telkens zo 10 minuten een kwartiertje aan Sally House hing. Terwijl als je nu als je naar de YouTube-aflevering kijkt die ik gelinkt heb in de casefile, krijg je gewoon alle Sally-stukken in 1 YouTube-video. Dus het kan maar zo gemakkelijk zijn.
Ja, inderdaad. Want allee, dat vond ik wel al iets opmerkelijk. Ik had zelf persoonlijk nog nooit naar een aflevering van Sightings gekeken. Maar je hebt zo een compelling video van bewijsmateriaal rond de Sally House, maar dat zit dan gesquished tussen zo gelijk mummies en Loch Ness is waarschijnlijk toch echt. Allee, ja.
Ja, je hebt een bananendoos vol met van die X-factor boekjes die exact op die manier werken, Nicky.
Dat is goed bronmateriaal. Dat geeft nog goede ideetjes.
Nu, en het ding is ook, Sightings was een programma in de jaren 90. Toen was er wel iets van aandacht voor zo het bovennatuurlijke, maar nee, zelfs vandaag is dat iets dat op mainstream tv niet echt super serieus genomen wordt. Dus natuurlijk dat ze dan niet 1 uur een deep dive gaan doen in 1 onderwerp. Als ze, het zal niet super, als ze zeggen van dat is eigenlijk meer uitlachtelevisie dan iets anders, want het werd wel met die opzet een beetje gemaakt, hè.
Ja, maar ik vind het wel geniaal hoe dat in de setup wel zo helemaal was, alsof dan ze echt zo gelijk nieuwsreporters waren. Zo in een mega serieuze studio, allemaal in maatpak en zo.
Ja, tv in de jaren 90 zeer. Maar we zijn al een beetje te ver vooruit aan het springen, want we hebben onze patrons nog niet bedankt.
Oh shit.
En deze week mag jij dat een keer doen.
Oké. Wel, deze week mogen wij dankjewel zeggen aan Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, ik blijf dat geweldig om dat te zeggen, De Jan, Josie, ook een Jens, Glenn van der Stukken, Michael Onkelings, Zoustache, Koen en Suzanne van Dalen. Dankjewel allemaal.
Ja, dank jullie wel. Jullie zijn de meest fantastische mensen ever en zelfs zo geweldig dat jullie nooit gaan voorhebben dat de overheid plots beslist van hey, weet je wat, de mondmaskers mogen af, jullie mogen terug naar buiten en daarbovenop is het ook nog een keer prachtig weer en dat jullie net die week binnen moeten blijven omdat jullie ziek zijn. Dat gaat nooit gebeuren met jullie.
Nee, en zeker niet als je dan ook nog een keer als loving wife beslist om achter een brood te gaan. Bij de eerste bakkersop die gesloten blijkt te zijn. Nummer 2 dan ook nog een keer en zelfs nummer 3 om dan uiteindelijk bij nummer 4 te belanden en gelukkig toch nog met een brood te eindigen. Maar wel een uur onderweg te zijn geweest.
Voilà, en bij deze weten jullie ook hoe dat onze week geweest is. We gaan er meteen in vliegen. Hè. Als jullie al aan aflevering 3 zitten, ga ik ervan uitgaan dat jullie mee zijn, dat we geen context meer moeten geven of zo. Jullie weten waarover dat dit gaat en jullie willen meer en we zijn daar dankbaar voor. Dus we gaan er meteen in springen. Dus, Sightings had langskomen bij Tony en Tip. Dat zou uiteindelijk enkele keren gebeuren, zoals dat jij intussen ook gezien hebt, Nicky. Ze zijn daar uiteindelijk meer dan 4 keren geweest zelfs. Het boek sprak over 4 keren, maar eigenlijk waren er 5 of 6 afleveringen waar dat er eigenlijk stukjes in zaten. Hè.
Ja, en altijd ook wel met een paar interessante gasten, om het zo te zeggen. Hè. Een paar keer waren dat mediums, waar een keer paranormaal onderzoekers ook en dergelijke.
Klopt, en meer naar de latere aflevering toe ging de host zelfs mee om het huis te bezoeken, wat dat ook iets heel uitzonderlijk was. Nu, we gaan het misschien eerst keer beginnen met een paar incidenten die op camera zijn vastgelegd te vertellen aan onze luisteraars. Allereerst, wat ik zeer merkwaardig vond, was dat op een bepaald punt Deb wordt geïnterviewd in de keuken en Tony die zat in een zetel samen met Taylor op zijn schoot. En plots hoorden we Tony eigenlijk roepen: Deb, I don't think she likes everyone here. En de crew, je ziet het, het wordt allemaal gefilmd, die camera's draaien om, allemaal richting Tony, iedereen gaat kijken. En Tony had 4 krabletsels op zijn arm, waar dat er echt wat bloed aan het uitsijpelen was. Hè?
Ja, inderdaad, dat was echt merkwaardig om te zien. Je zag echt inderdaad zo de bloeddruppeltjes bijna er willen uittruppelen, echt. En ik zeg het, ik denk dat ik dat in de eerste of de tweede aflevering ook heb gezegd. Ik vind dat heel merkwaardig, want het lijkt alsof dat in ene keer gebeurd is, maar toch staan die krabletsels zo allemaal niet parallel met elkaar. Dus allee, het is echt op een heel vreemde manier dat die erop staan.
Ja, ik denk niet dat in de video's duidelijk benoemd wordt, maar in het boek staat er wel omschreven dat Tony het eigenlijk nooit voelt dat hij gekrapt wordt. Hij voelt pas die pijnlijke dat letsel al ontstaan is.
Ja, inderdaad.
Dus ja, het kan perfect zijn dat hij een paar keer gekrapt is geweest en dat hij pas een paar seconden later die pijn gewaar wordt.
Dat is wel een feit, ja.
Want als je lichaam het niet, als je ogen het niet zien, je hersenen registreren het nog niet op een visuele manier of hebben nog niet door van ik ben gewond, dan duurt dat even voordat je die pijn gaat voelen. Zo werkt je lichaam vreemd genoeg. Goed, dus Tony wordt gekrapt op zijn arm en eventjes later zien we ook dat hij geïnterviewd wordt wanneer dat hij zo in de schaduwen zit, dat zijn gezicht daar zo niet duidelijk in beeld komt. En wat ik er wel bij moet vermelden is, je ziet zo goed als heel zijn lichaam eigenlijk. Je ziet dat zijn armen gewoon op zijn schoot liggen. En plots voelt hij pijn op zijn buik, doet hij zijn hemd omhoog en zie je ook krapletsels op zijn buik die daar nog maar vers aan het ontstaan zijn. Je ziet eigenlijk enkel nog maar een heel lichte zwelling en ze hebben 9 minuten of 8 minuten lang de camera's op zijn buik gericht, dat je volledig het ontstaan van die letsels kan zien en kan volgen.
Ja, inderdaad, dat was wel iets dat wel heel erg compelling was. Hè. Gewoon het feit dat ja, je ziet hem effectief, je ziet hem niet volledig, want hij wil op dat moment nog niet echt zijn identiteit prijsgeven. Zowel hij als Deb worden onder een andere naam ook nog genoemd. Maar dus is dat dus inderdaad een beetje in profiel in de keuken, in de donker, maar je ziet effectief dus al zijn handen. Hè. En wat als ze aan het doen zijn. Maar ja, effectief. Het is echt heel zot dat je dus ja, in de loop van die 9 minuten zie je die wonden eigenlijk echt evolueren. Hè. Zoals dat gezegd, in het begin lijkt het ja, nog niet zodanig erg te zijn, maar dat evolueert wel echt naar zo'n kras waar dat er ook wel degelijk bloed begint uit te komen. Lichtjes bloed uitkomt.
Ja, ik moet zeggen, ik ben iemand die soms in een aflevering wel een keer al lachende zegt van ja, het is 100% waar, want we hebben dit gezien. Maar dit is een van de eerste dingen dat ik gezien heb dat ik onmogelijk kan ontkrachten. Dat volgens mij echt wel een holy shit moment was. Van, dit is echt, dit kan niet in scène gezet geweest zijn. De manier dat dat gefilmd geweest is, toont ook perfect aan dat Tony dat onmogelijk zelf kon gedaan hebben. Dat die letsels ook vers waren. Dat niet voor de opname snel nog kon gedaan zijn of zo. Nee, die letsels waren er echt net.
Ja, ik kan er ook geen verklaring voor geven. Ik hoop altijd op dat vlak dat er misschien nog een keer ergens zo'n dokter gaat oppuppen, dat gaat zeggen van oppuppen, uppoppen. Iemand dan gaat zeggen van ja, maar nee, dat is te verklaren door deze ziekte of weet ik veel wat, of deze aandoening. Maar ja, nee, dat lijkt mij inderdaad zoiets random krassen over heel je lijf krijgen. Ik denk niet dat dat echt een ding is.
Jawel, er is... Ah? Nee, er is zo'n aandoening die dermatografie heet. Of ik kan dat vertalen naar schrijven op de huid. Wat dat ervoor zorgt dat er krapletseltjes ontstaan op je huid. Maar hier zie je daar foto's van. Die krapletsels zien er ongeveer zo uit.
Ja.
Want dat ziet er zo uit als een rode irritatie van daarnet te krabben. Maar bij Tony was het echt wel de huid die open gaat en bloed dat eruit komt. Bij dermatografie is dat niet het geval. Okay. Er ontsnapt geen bloed, dat zijn geen diepe krabletsels of zo. Dat ziet er gewoon uit alsof dat er daar stevig op gewreven is geweest.
Ja, inderdaad.
Dus dat is inderdaad een ziekte die mensen linken aan wat dat er met Tony gebeurt om daar een verklaring aan te proberen te geven. Maar het is niet voldoende verklaring, want we zien echt bloed dat ontsnapt uit zijn sneeën. Nu, nadat die aflevering uitkwam, zoals dat je al gezegd hebt, Tony en Deb, hun namen waren veranderd. Tony, zijn gezicht mocht niet in beeld komen. Die had heel veel schrik voor zijn reputatie. Maar het zou te verheef zijn. Zijn collega's dan direct zijn kapsel herkend, zijn manier van praten, zijn vrouw zelfs. Iedereen die aflevering gezien had en hem kende, wist dat hij dat was.
Maar ja, Deb komt ook wel echt volledig in beeld. Dus ze heeft ook wel een look dat direct wel herkenbaar is ook. Hè. Ik denk, van zodra dat een van ons twee bijvoorbeeld in beeld zou komen, dat de meeste van ons naast omgeving dat ook wel zouden weten. Hè.
Waarschijnlijk wel. Nu, ik ga er altijd van uit dat ik een heel vergeetbaar gezicht heb.
Ik ook. Ik heb me letterlijk dit weekend nog aan iemand voorgesteld dat ik echt al gelijk een jaar meer had gezien. Dat ik echt zei van, ik weet zelfs niet of dat hij mij nog kent. Zoveel zelfvertrouwen heb ik.
Well, dus ja, het was te vergeefse moeite, die anonimiteit. Mensen op straat staren hen aan. Ze kregen zelfs pestende telefoontjes thuis die hen zaten uit te lachen. Of collega's van Tony die hem zaten te pesten. Van, hé, hey, wees met die spook. Ja. Na het filmen van de eerste sightingsaflevering kwam Barbara nog eens langs om te zien hoe dat ging met de pigments. Ze vertelde ook dat de kratletsels dat niet Sally's toedoen was. Ze waren van een vrouw die hier in het huis was en die was meegekomen met iemand die hen bezocht had. Maar die vrouw zat nog niet in het huis toen dat, Tony en Deb erin trokken voor de eerste keer. Die zou gewoon later een keer mee gereisd zijn met iemand die zij op bezoek hadden en besloten hebben om daar te blijven.
Ja, wel, want allee, om eerlijk te zijn, dat is dus het gevoel dat ik eigenlijk de laatste twee afleveringen al gekregen heb. Zo van, ja, dat die pranks meer zo, dat echt wel Sally zou kunnen zijn, maar dat dan zo die meer kwaadaardige energie, gelijk die krassen en misschien zelfs dat branden, dat echt wel een meer gelijk negatieve, demonische entiteit bijna zou zijn.
Dat is inderdaad de theorie die er heerst.
Maar je merkt dat ook, allee, zonder dat ik nu misschien al een beetje te hard van stapel zou lopen, wanneer dat Deb en Tony even niet meer in dat huis zijn, zijn er ook niet echt zoveel dingen meer merkbaar, tot als dat Tony en Deb dan terugkeren in die aflevering van Sightings en dat die krabben gelijk dubbel en dik terugkeren.
Ja, dat klopt inderdaad wel. Er wordt wel gezegd dat er minder activiteit is sinds dat Tony en Deb daar weg zijn. Maar er is wel nog altijd activiteit. Er zijn wel nog altijd cold spots, er worden nog altijd dingen opgemerkt. En mensen die tot op vandaag het huis gaan bezoeken, melden nog altijd dat er vreemde dingen zijn. Het is misschien eventjes op de feiten vooruitlopen, maar ik heb ook een interview gehoord met de eigenaar van dat huis. En die zei dat na Tony en Deb, dat er daar nog een alleenstaande vrouw is ingetrokken die hij uiteindelijk uit dat huis heeft moeten zetten omdat ze er zo slecht zorg voor droeg. Maar die zou bijvoorbeeld ook een pentagram met allemaal symbolen in verf op de vloer in de kelder gespoten hebben. En volgens hem was zij van plan om daar iets te channelen of iets op te roepen of whatever. En ja, behalve dat zouden er ook nog redelijk wat incidenten geweest zijn die toch een beetje duiden op een kwaadaardige of meer demonische energie daar in dat gebouw. Maar goed, Barbara die zegt nogmaals, en het is alsof dat ze elke keer dat zinnetje herhaalt, blijf strikte regels hanteren. Nu, de Pigments wisten het niet op dit moment, maar het zou ook de laatste keer zijn dat ze Barbara ooit zouden zien, want kort daarop is ze overleden.
Ah, oei.
We hebben haar nog gezien in die opname, ja. En dat was ook de laatste keer dat Tony en Deb eigenlijk echt nog contact hebben gehad met haar, okay. Of haar echt nog gezien hebben.
Ja, dat van die regeltjes dat ze zegt, Deborah, om die op te leggen, we horen dat ook in die opname van Sightings, hè, wanneer dat Tony zijn krassen heeft gekregen. Ik weet niet of dat het specifiek Deb was of zo, maar we horen echt wel iemand dat zegt van Stally, stop it. Sally, stop it.
Dat is Deb, ja. Right here. Uh-huh. I can feel it. Nu, er zou dus nog een tweede bezoek komen. En het was toen dat de host er al bij was. En nog een onderzoeker, Al Rober. En Al Rober, hij is niet zo vaak in beeld gekomen, maar in het boek werd wel omschreven als ja, iemand die eigenlijk heel weinig van het verhaal geloofde en ook alles probeerde te ontkrachten. Er wordt een heel specifiek voorbeeld aangehaald van... Ik heb daar nu niet echt iets over verteld, denk ik, in een van de vorige afleveringen. Maar een van de zaken die ze ook opmerkten, was dat de kaarsen ook plots begonnen te smelten. Dat kaarsen er dus uitzagen alsof dat ze al gebrand hadden en dat er zo van die gesmolten druppels kaarsvet aan de zijkant waren, terwijl dat de wiek eigenlijk nog perfect in orde was. En zij hebben zelf experimenten gedaan van hoe kan dit in scène gezet worden. En ze hebben er zelfs met een haardroger op gezeten en zo, om die warmte te creëren, om toch dat smeltende kaarsvet te veroorzaken. En dat lukte allemaal niet. En Al Rober, toen dat hij dat verhaal hoorde, zei hij ook meteen van, ah ja, een haardroger, jullie hebben dat gewoon met een haardroger gedaan. En dat zij hem ook vertelde van, nee, we hebben het zelfs zelf geprobeerd om dat na te bootsen met een haardroger en dat lukte niet. Omdat hij toch beweerde dat bullshit was, dat ze dat zeker zelf gedaan hadden. En eigenlijk bij elk stuk bewijs hing hij er van eerst keer van uit dat zij eigenlijk zelf de schuldigen waren. Dus hij stond niet open voor hun idee ervan. Hij had blijkbaar ook een interview gegeven dat zo achteraan hun huis gefilmd wordt, waarin dat hij alles probeert te ontkrachten. Maar dat is een interview dat Deb en Tony eigenlijk nooit, niet van op de hoogte waren dat hij in de aflevering ging zitten, ook nooit toestemming voor gegeven hadden. Dus hun ervaring met Rober was eigenlijk heel negatief. Maar achteraf heeft hij wel een brief geschreven aan hen waarin dat hij de schuld daarvan dat weer op Sightings steekt. Dat Sightings hem gevraagd had om met die optiek te komen.
Dat zijn een toffe mensen, allee jong.
Ja, inderdaad.
Maar over dat weerleggen van bewijs gesproken en zo, allee, sommige dingen zijn echt wel heel moeilijk. Hè. Om nu een voorbeeld te geven van iets dat we hebben gezien in een van de eerste bezoeken ook. Deb en ik geloof Barbara worden in beeld gebracht terwijl ze aan het praten zijn en er staat een roos op de kitchen counter.
Ja.
We kunnen zien dat die roos nog heel mooi is. En dan, ik denk een paar minuten later of zo, na het interview, blijkt dat er een paar van die blaadjes van die roos effectief zwart geblakerd zijn.
Ja, echt verschroeid.
Ja.
Het is al. Het is een 90s video die al niet meer in de beste kwaliteit is. Dus de roos die je in mooie staat ziet, is eigenlijk ook maar gewoon een rode waas. Maar volgens het programma was het wel duidelijk te zien dat er niets aan die roos was. En inderdaad, eventjes later zijn die blaadjes verschroeid. En enkel een paar van die blaadjes. Er is niets anders aan die roos dat aanduidt dat er daaraan gebrand geweest is. En dat allemaal terwijl dat ze inderdaad in de keuken stonden. Nu, op een dag wordt er ook aangebeld terwijl dat Deb alleen thuis is. En aan de deur stond er een vrouw genaamd Colleen. En Colleen zei dat ze daar 8 maanden lang gewoond had en verhuisd was kort voordat de Pickmans erin trokken. Ook zij had vreemde situaties opgemerkt. Onder andere, en Colleen is eigenlijk al een keer vroeger ter sprake gekomen, onder andere dat haar dochter ook een ingebeeld vriendje had, genaamd Sally.
Ja,
dat was dus diezelfde vrouw waar dat Tony's moeder dacht ik contact mee had. Maar ja, toen dat ze zag dat er tv-opnames waren, is ze toch nog maar een keer naar haar vorige huis gegaan. En ze is ook in beeld gekomen, hè?
Ja, klopt.
De sightings overtuigden hen om nog een derde keer te mogen langskomen. En deze keer met een mens die ik fantastisch vond, eigenlijk Peter James. Een mens die intussen jammer genoeg al overleden is, maar ik vind hem een beetje als de Bob Ross van het paranormale eigenlijk.
Maar ja, zeg, gewoon een zalige vent zag dat eruit. Die was zo mega chill.
Mm-hmm. En ja, echt, die dikke snor van hem, dat zag er echt uit alsof dat er een kat op zijn bovenlip lag te slapen. Zoek Peter James zeker een keer op. Maar heel fascinerende mens ook. Best ook kort door zijn geschiedenis gegaan en heeft wel al redelijk wat op zijn palmares.
Maar hoe zot was dat ook? Allee, om even niets te spoilen, want jij gaat waarschijnlijk je verhaal hier doen, Sebiet. Mm-hmm. Maar allee, je zou het soms denken van sommige mediums, ja, dat die echt dingen afleiden uit ja, antwoorden dat hij geeft of zo op in de interviews. Of dat ik zelfs had te denken, ja, misschien heeft hij met Barbara een belletje gedaan of zo, dat hij hem dingen zou kunnen opgestoken hebben voordat hij naar dat huis kwam. Maar sommige dingen zijn toch echt wel ongelooflijk spot on, hè?
Wel, ja, inderdaad. En het is zoals dat is echt. Ik ging daarnet een paar voorbeelden van geven. Dus we gaan eerst keer luisteren naar Peter James die toekomt aan het huis. Nu, het programma zelf de host van het programma beweert dat Peter James daartoe kwam zonder voorkennis. Dat hij niets wist over het huis, behalve dat er daar een koppel met een jong zoontje woonde. En we gaan hem horen dat hij daartoe komt en dat hij meteen zegt dat hij in een van die ramen een klein meisje ziet staan. Goed, wat we dus gehoord hebben was Peter James die toekwam aan het huis, meteen een klein meisje ziet. En eventjes later horen we hem ook binnen gaan in het huis en de naam Sally registreren, zonder dat iemand tegen hem die naam Sally gezegd heeft. Ik ga er wel bij duiden dat de eerste 2 afleveringen wel al geëerd hadden op dat punt. Dus het is perfect mogelijk dat Peter James eigenlijk gewoon naar sightings gekeken had en die informatie al had.
Mm-hmm.
Maar hij beweert wel dat hij dat niet gedaan heeft, dat hij zonder voorkennis naar dat huis ging. Maar we kunnen dat dus onmogelijk bewijzen dat hij niet naar die afleveringen gekeken heeft. Hè?
Ja, maar dat is wel een domper, want allee, I had faith in him.
Maar ik wil niet beweren dat ik hem niet geloof. Hij komt oprecht over, maar ja.
Tuurlijk, maar ja. Vanaf dat punt doet dat zo de dingen die jij nu nog gaat aangeven, doet dat nu wel een beetje verbleken natuurlijk, als hij effectief al wat voorkennis zou hebben.
En Wat we dus ook zien, is Tony die aangevallen wordt, terwijl dat ze met Peter aan het rondgaan zijn. En Peter denkt eigenlijk eerst dat Tony gewoon in paniek is en hij probeert hem gerust te stellen. Maar Tony toont al gauw dat hij gewoon nieuwe krabletsels heeft die net ontstaan zijn.
Ja, en dat is wel even vreselijk, want het zijn niet zo not your average krabwonden dat hij daarvoor al had gehad. Hè?
Nee, want een van die krabletsels, ga jij het zeggen?
MC.
Inderdaad, op zijn rug staat er vrij duidelijk eigenlijk MC ingekrast. Nu, ik had aan het begin van aflevering 1 gezegd dat je de initialen MC moest onthouden. Want waar kwamen die vandaan?
Wacht, hè? MC Finney, oftewel Michael C. Finney, die eigenlijk ja, niet echt het dorpje gestart heeft, maar zo de vader van Charles Finney was.
Ja, een van de originele settlers, bla bla bla. Maar eigenlijk gewoon de mens die dat huis laten bouwen heeft. De eerste bewoner ervan.
Ja, ik had dat hier nog altijd in mijn notas staan dan hier liggen. En ik dacht van, allez, wanneer wordt dat eindelijk een keer relevant? Maar ja, kijk.
Aflevering 3. Als er één persoon is die genoeg reden heeft om in dat huis te blijven rondhangen, die er genoeg van een sterke band mee heeft, moet het wel MC Finney zijn eigenlijk. Dus het is perfect mogelijk, als we ervan uitgaan dat er daar geesten rond waren in dat huis, dat MC Finney er één van kan zijn. Of dat één van de geesten iets wel duidelijk maakt met betrekking tot hem. De theorie gaat dus dat Sally gestorven is op de operatietafel van Charles C. Finney. En dat er dus effectief wel een klein meisje gestorven is daar die Sally heet.
Ja, en niet alleen dat, want Peter James weet ook effectief het graf te vinden waar dat die Sally begraven ligt.
Dat klopt. Peter James, ze gaan met hem naar het kerkhof. Ze filmen dat ook allemaal en hij gaat naar een graf. Waarvan dat hij zegt van hier krijg je een heel treurige indruk. En ze zoeken dat uit via de City Records, want de graf is al zodanig verouderd dat je het er niet meer op kan lezen. En daar zou er een Sally begraven liggen. Nu, daar wil ik wel de kanttekening bij maken, want ik heb een interview met de Pikmins gehoord waarin dat ze het ook over dit voorval hebben. Waarin dat ze wel zeggen van het klopt dat Peter James naar een graf gegaan is waarvan dat er een record is dat de graf van Sally is. Maar voor de opname hebben ze eigenlijk een ander graf gefilmd omdat ze vonden dat er beter uitzag. Dus het graf dat ze daar filmen was eigenlijk niet het echte Sally-graf. Maar Peter James zou wel het echte Sally-graf gevonden hebben tijdens die opname.
Oh nee, maar dan heeft er nu zo één random graf dat zo in die serie is geweest, dat nu zo de toeristische trekpleister is voor Ghost Hunters, maar het is gewoon het verkeerde graf. Dat spook dat daar ligt heeft gewoon zoiets van, gast, pak je weg.
Nu, dan zou Sightings ook nog voor een vierde keer komen. En deze keer waren de Pikmins eigenlijk al uit het huis, ze waren verhuisd. En ze zouden het huis nu echt vullen met camera's en onderzoeksapparatuur. Onder andere ook thermische camera's op bepaalde hotspots en zo.
Wel, nu gaan ze nog een keer een onderzoek doen, 's nachts. Want zoals dat Peter dat zo mooi zegt, our nighttime is their daytime.
Nighttime.
Daytime. Nu, ja, toch wel weer een paar opmerkelijke dingen. Hè. Ze voelen dus wel degelijk weer bepaalde cold spots. Dat ze echt allemaal op dezelfde moment echt voelen. Op een gegeven moment zie je dat ze echt alle drie met hun handen zo boven elkaar op dezelfde plek zitten en dat ze toch wel allemaal kunnen aanvoelen. Maar het meest opmerkelijke van heel die video is toch wel dat Peter plots een gevoel begint te krijgen aan zijn gezicht. Dat hij zegt van ja, het voelt alsof dat begint te branden. Allee, helaas kunnen wij dat wel niet zien. Er is ook geen visueel bewijs, zoals dat bij Tony natuurlijk wel het geval is. Dus we moeten het natuurlijk voorlopig allemaal een beetje hebben van wat dat de aanwezigen daar aanvoelen.
Ja, ik vind het jammer dat ze op dat moment geen thermische camera op hem gericht hebben of zo.
Nee, inderdaad, want je zou denken dat huis staat nu letterlijk vol met camera's en meetapparatuur. Maar heel veel van de toch wel significant momenten, zoals ik zeg maar iets, de teddyberen die in de kamer staan en die dan van plaats wisselen en zo. Dat zijn dingen die gelijk nu niet aan bod komen in dit onderzoek, maar wat wel interessant zou geweest zijn.
Ja, inderdaad. Maar ja, het huis was leeg, dus ook geen teddyberen meer.
Ja, sorry.
Wat we ook zien in een van de opnames is dus Tony die eigenlijk echt gevolgd wordt door iemand van de crew die hem constant in de gaten moet houden om zeker te garanderen dat Tony onmogelijk een krabletsel kon veroorzaakt hebben. Als hij naar het toilet zou gaan, zou hij ook zijn kleren moeten uitspelen zodat heel zijn lichaam eigenlijk kon gecheckt worden dat hij zeker geen krabletsels kon veroorzaken. Hij deed ook ringen of andere juwelen, deed hij allemaal uit. Ik weet niet hoe lang dat zijn nagels waren, maar... Het kwam erop neer, ze deden alles om te zorgen dat Tony niets in scène kon zetten. En ook daar zijn er krabletsels verschenen. Krabletsels. Dat is een heel moeilijk woord voor mij vandaag. Elke keer dat ze hem controleerden, was er eigenlijk niets te zien aan hem dat hij zelf kon veroorzaakt hebben. Maar plots kwamen er toch wel opnieuw krabletsels tevoorschijn. Dus Nikki, wat heb je daar gezien?
Wauw, oké. Ja, dat is dus het stuk waarover dat ik even terug had gezegd al van dat Tony uiteindelijk wel beslist om uit de anonimiteit te treden. Hij is dus even een kort interview aan het doen met Carrie Gaynor nog, dus een paranormaal onderzoeker. En op zijn linkerkaak kunnen we eigenlijk wel duidelijk een van die krassen zien dat we daarvoor al hadden zien verschijnen op zijn gezicht. Maar meer opmerkelijk is toch wel dat tijdens dan zijn interview aan het doen zijn dat er effectief nog een nieuwe kras aan het verschijnen is.
Ja. Inderdaad, voor de ogen van Carrie Gaynor en van de camera eigenlijk, verschijnt er een nieuwe kras op zijn bovenlip en kin. Ik ga wel zeggen, nee, je hebt het misschien ook gezien, maar het was heel moeilijk te zien.
Ik moest een keer squinten, ja, want ja. Het is zo die 90s kwaliteit natuurlijk.
90s kwaliteit, plus dan nog een keer YouTube en ja. Het is duidelijk dat het van een oude videocassette komt. Dus de kwaliteit is niet in ultra HD 4K, helaas. Maar je kan wel zien dat er een krabletsel ontstaat. En ja, zoals dat je zegt, Tony komt uit de anonimiteit, maar... Ik weet niet of dat je opgevallen is, maar daarnet in dat nachtonderzoek, toen dat Peter James zei dat hij iets kon horen, hoorde je plots ook iemand van de crew zeggen: Did you hear that, Tony?
You hear it, Tony? You hear it?
I do.
Tony, you hear it?
Oh my god. Ja, juist, hij had dat gezegd, maar ik had er niet op gelet.
Ja, hij wordt al ergens geout door de crew en ze hem dat erin laten. Volledig per ongeluk waarschijnlijk, maar ja. Nu, nog iets dat in dat onderzoek zat, was dat er tijdens bepaalde opnamen dat er ook een gegrom te horen was. Op het moment dat Tony met Taylor op zijn schoot zat voor een interview. In de opname wordt er geen nadruk op gelegd op dit, maar wel in het boek wordt dat nog een keer vermeld. Dat Taylor eigenlijk heel vaak in de lucht aan het kijken was naar iets dat zijn ouders niet konden zien. En dat zie je tijdens deze opname ook. Dat terwijl dat gegrom te horen is, dat Taylor ook zo in de lucht aan het staren is naar dingen dat er niet zijn. Oftewel is naar de boom mic. Dat kan ook zijn. I'll let you be the judge of it. Wat heb je daar allemaal gezien, Nikki?
Dus, om te beginnen. Zitten ze met Carrie Gaynor nu voor een nachtelijk onderzoek. En ja, het eerste dat we dus inderdaad horen, is dat vreemde geluid dat wordt opgepikt. Hè. Nu, ik heb nu een keer expres op Taylor gelet ook, omdat ik dat daarvoor nog niet gedaan had. Ik moet zeggen dat hij er nu niet bepaald op zijn ongemak uitziet. Hij kijkt zo inderdaad wel een keer achter hem, maar het lijkt inderdaad alsof dat hij naar die micro aan het kijken is. En, allee, bedoel, hij is ook aan het spelen met zijn moeder. Hij is haar gezicht aan het aanraken en zo. Dus, allee, het lijkt mij nu niet echt dat hij zo per se aware is van iets negatiefs of zo.
Ja, dat is ook iets dat mij opviel. Dat boek dat omschrijft alsof dat hij niets aan het kijken is, maar er hangt er wel een micro waar dat hij blijkbaar wel naar aan het kijken is. Maar dat was wel gedrag dat Taylor vaak stelde. Dat hij heel gefascineerd was met dingen die andere mensen precies niet zagen, maar... Ja, met baby's is dat een beetje gelijk met katten. Dat kan gewoon een stomme reflectie van een uurwerk op de muur zijn of zo. En ze gaan er ook door gefascineerd raken.
Ja, klopt, inderdaad.
Baby's zijn quite famously nog niet zo slim, eigenlijk. En gemakkelijk entertained.
Nu, bijna op datzelfde moment ook, is het wel zo dat Tony ook aangeeft dat hij gelijk een kuiten voelt op zijn schoot. Nu, ja. Gelukkig hebben we daar eigenlijk wel thermal imaging, maar... Allee, ik denk dat we allebei gezien hebben dat daar dus niet het geval is, dat er daar iets van temperatuurverandering is.
Nee, inderdaad. Maar er waren wel nieuwe krabletsels. We hebben ze niet duidelijk gezien, maar de crew bevestigde het wel. En wat dat er ook wel opvallend was dat er bepaalde camera's ook storing vertoonden. Wat dat eigenlijk enkel maar zou kunnen door ergens fluctuatie in de elektriciteit. Maar die zaten op een gesloten circuit met een accu, dus dat kan niet met een invloed van de elektriciteit van het huis geweest zijn of zo. En die accu's die ze daarvoor gebruiken zijn speciaal gemaakt om net dat te voorkomen. Dus die stroomstoring is onverklaarbaar eigenlijk.
Ja, en daar misschien een beetje aan gelinkt. Er is wel ook veel statische elektriciteit. Dat wordt opgemerkt ook, zo elektromagnetische energie en zo. Want een van de cameramannen bij een van hun eerste bezoeken kon echt zo voelen dat er zo'n energie zo precies rond zijn benen hem aan het wikkelen was gelijk. Ja, ik weet niet of je dat inderdaad herinnert uit die video ook. Ja, en als ze dan ook de camera erbij hielden en dat zo leek gelijk dat ze echt zo'n knetterend geluid ook aan het oppikken waren bijna.
Klopt, ja. Nu, veel vreemde voorvallen al sinds en die paar keer dat ze geweest zijn. Zoals dat je al weet, de Pikmins zijn op een bepaald punt verhuisd. Tussen die opnames door eigenlijk. En na de laatste opname die ze nog gedaan hadden terwijl ze daar woonden, werden ze ook benaderd door een vrouw die beweerde dat de geest van een shaman haar leidde. En die bood aan om een cleansing te doen. De Pikmins die waren bereid om het te proberen, maar ja, wisten niet echt wat ze zich erbij moesten voorstellen. En die vrouw zei van, oké, kijk, ik ga straks terugkeren. Enkele uren later kwam ze terug in volledige Native American kledij.
Laat mij raden, zij zelf was white as fuck.
Dat staat er niet duidelijk bij vermeld, maar uit de context zal ik aannemen van wel.
Zo ene dat je naar een vrije tijd zo altijd een oversized t-shirt met een wolf op aan heeft.
Denk het wel, want ze begon ook meteen met salie te verbranden en doorheen heel dat huis te lopen. Ze deed alle lichten uit, stak kaarsen aan.
De
en...
Sally House.
Ik zat erop te wachten. Ze ging samen met Tony en Deb in een cirkel zitten en ze begon gebeden of chants op te zeggen. Ze omschreef de geest van een man die zich nooit bekendgemaakt had aan de Pikmins. En ook de geest van een vrouw die zich al deze tijd aan het verbergen was voor hen. Ze begon ook te vertellen over een klein meisje dat bang weggestoken zat in de kinderkamer. Ze zei dat ze de man en de vrouw wel kon wegsturen, de vrouw met iets meer moeite. En ze vroeg ook of dat Sally weg moest. Deb die was in tweestrijd en de shaman zei van, ik zal ze voorlopig nog laten blijven, maar als je ooit bedenkt, dan kan ik nog terugkeren. Daarna ging ze verder van kamer tot kamer, waarbij dat ze telkens ook zei tegen de Pikmins dat ze het licht van God moesten visualiseren. Dus die mannelijke geest die zou vertrokken zijn, die vrouwelijke geest die deed moeilijker, die werd opstandig. Tony begon ook weer pijn te ervaren, maar hij mocht de cirkel die ze aan het maken waren niet doorbreken. En de shaman zei van, de vrouw is je aan het aanvallen. En effectief, Tony had weer een hele hoop nieuwe krabletsels bij.
Yikes.
Deze keer net onder zijn nek, zoals dat je ziet.
Ja, wel, dat is al zo'n plek dat zo een beetje moeilijker zou zijn om dat self-inflicten, zo op een of andere manier. Hè.
Nu, telkens als de vrouw dichter naar het licht ging, leek ze zich te bedenken, zei die shamanvrouw. Of ze werd bang. Maar de gebeden die werden herhaald en herhaald. En uiteindelijk zou die vrouw ook toegeven en vertrekken. En Tony zei daarbij dat de pijn ook weg was. Nu, het medium verliet hen met het advies om af en toe nog een keer salie te gebruiken, omdat er nog residuele energie in dat huis kon hangen. Dus ze moesten blijven cleansen met salie totdat het laatste van de rare gebeurtenissen weg was. Nu, ik heb het al gezegd aan het begin, maar ik ga je ook nog een keer het perspectief geven dat Tony gehad heeft doorheen zijn periode. Want het meeste dat ik nu verteld heb, was eigenlijk vanuit Deborah haar perspectief. Hè? Nu, dus heel aan het einde van het boek schrijft Tony ook een hoofdstuk. En hij zegt dat hij pas veel later toegaf aan het idee dat spookte in huis, zowel vanuit zijn religieuze opvoeding als wat zullen de mensen denken. Hij zegt dat ook wel ergens in een interview. Hè. Al was hij de grootste scepticus, leek hij ook wel de persoon te zijn die de meeste activiteit rond zich kreeg en vooral de meest agressieve activiteit. Dus ik vind zijn perspectief in deze zaak ook wel heel belangrijk. Hij zegt dat hij bang was en dat hij al snel weg wou uit het huis. Maar tegelijk, ik heb het vorige aflevering ook al eens gezegd, was hij heel erg onzeker. En zijn eigen zorgen liet hij overroelen door Deb, die heel graag wou blijven en heel nieuwsgierig was en enthousiast was. Hij had vooral schrik dat de geest zou stoppen met dingen uit te werken op hemzelf en zich meer zou focussen op Deb en Taylor. Dus hij onderhing het eigenlijk omdat hij dacht dat hij zijn gezin aan het beschermen was. Daarbovenop, verhuizen was financieel niet altijd financieel haalbaar. In zijn achterhoofd speelden ook zaken zoals wat dat er gebeurd was in het Amityville House, waar dat een zogenaamde haunting eigenlijk geleid heeft tot een familiedrama en een moord. En hij bad dagelijks tot zijn God dat dit niet in hun gezin zou gebeuren.
De tv-opnames die zouden ook leiden tot ellenlange discussies tussen hem en Deborah. En het gekrap en de manier waarop dat hij geobserveerd werd tijdens de opnames lieten hem ook voelen als een wetenschappelijk experiment, wat geen goed deed aan zijn gemoed.
Ja, nee, allez, als je al niet op je gemak een keer naar de wc kunt gaan zonder dat iemand er je van verdenkt dat je het zelf aan het doen bent.
Ja, dat is waar.
Allee, om duur moeten ze je gewoon in bubble wrap beginnen inpakken of zo, hè?
Nu, ik weet dat hij mij er altijd op aanspreekt dat ik altijd eerst mijn t-shirt afdoe voordat ik naar het toilet ga.
Oké, ik dacht dat ik ging zeggen
van waar dat komt,
ik dacht dat ik ging zeggen van dat ik je altijd aanspreek als je weer aan het krabben bent.
Dat ook, dat ook. Nu, ja, dat mijn kleren uitspeel van naar de wc te gaan, ik weet dat dat raar is op feestjes, maar hier thuis hebben we daar toch niet zoveel last van. Zwat. Tony, zijn slaap, zijn gemoed, zijn levenslust leden eigenlijk allemaal onder de gebeurtenissen in dat huis. En naar het einde van hun verblijf toe zag hij regelmatig mensachtige vormen doorheen het huis en hoorde hij ook stemmen. Hij had zelfs schrik om alleen te slapen of zelfs zijn ogen te sluiten als hij alleen was. Bijvoorbeeld onder de douche is een voorbeeld dat hij aan.
Sounds like sleep paralysis to me.
Op een avond zou hij ook wakker worden met het gevoel dat iemand hem naar beneden duwde. En hij wekte Deb en Deb die riep meteen van je moet ermee stoppen tegen de persoon die tegen hem aan het duwen was. De druk zou daarbij ook verdwenen zijn. Deb deed het licht aan en er stonden handafdrukken op Tony's benen.
Oké, dat is wel scary, toch?
En die afdrukken zouden nadien ook blauwe plekken geworden zijn. Helaas geen foto's daarvan.
Mm-hmm.
Nu, Tony zou in de laatste weken dat ze daar woonden ook een heel wisselend humeur tonen. Iets dat Deb eerst aan zijn slaaptekort wijde. En op een dag lagen ze samen op bed tv te kijken. En Tony die valt in slaap naast Deb. Plots komt hij recht, staart hij naar haar en spreekt hij haar aan in een vreemde stem dat ze nog nooit gehoord heeft. He's mine! Na nog een minuut in diezelfde starende houding naar haar te blijven kijken, ging hij plots terug liggen. Nu, Deb besefte het op dat moment niet, maar nadien kwam ze wel tot de conclusie dat die geest misschien meer invloed had op Tony dan ze oorspronkelijk dacht. Dat niet enkel een kwestie van spoken was, maar misschien ook van possession.
Of van slaapwandelen? Allee, I mean, ik ga toegeven, moest hij dat ooit in het midden van de nacht doen, I would cry. ik zou een paniekaanval krijgen.
Want dat straks geprobeerd.
Nee.
Nu, Tony heeft achteraf ook toe dat hij zeer kwalijke, hatelijke en zelfs agressieve gedachten had over Deb in die periode. Hij herinnert zich dat hij regelmatig tegen de neiging moest vechten om haar pijn te doen of haar zelfs te vermoorden. Na een tijd van dat te ondergaan, belde hij haar op een dag plots op haar werk en zei hij, we moeten verhuizen. Iemand zal zich hier ernstig pijn doen en ik denk dat jij het bent. Deb nam dat hij nog altijd niet erg serieus. En de weken nadien zou Tony meer en meer verbaal agressief worden naar haar toe. Hij vertelde ook nog een tweede jammerlijke incident met een kat.
Nee.
Ik vrees van wel. Op een dag had hij zichzelf een kom melk uitgeschonken om cornflakes te eten. En hij draait zich om en plots zit er een kat van die kom melk te drinken. Een kat die hij nog nooit gezien had, dat hij geen idee had hoe dat die in zijn huis kwam. Hij greep een mes en hij stak die kat neer op de counter.
Tony!
Nu, hij herinnert zich niet meer dat hij dat ooit gedaan heeft, maar wel dat die kat daar plots lag. Dat hij er trots op was dat hij dat ging tonen aan Deb, die een grote dierenvriend was, en nadien haar zou vermoorden. Hij was volledig van het gedacht van dit is een logische reeks aan acties die ik nu ga ondernemen.
What the fuck?
Deb gaat straks thuiskomen, ik ga haar vermoorden nadat ik die kat getoond heb, nadat ze gechoqueerd is geweest. Dat leek hem perfect normaal. Nu, eventjes later die dag zou hij zijn ouders bezoeken en die gedachte stopt. Hij kan dat van zich afzetten. Hij weet niet meer waarom dat hem ooit een goed idee leek om Deb pijn te willen doen of die kat te vermoorden of eender wat. En na zijn bezoek aan zijn ouders is hij naar huis gegaan. Heeft die kat opgekuist. Ik weet niet wat dat hij er juist mee gedaan heeft. Maar heeft dat nooit aan Deb verteld tot jaren later eigenlijk, tot als dat boek aan het schrijven was.
Oké, maar heeft die kat ooit wel degelijk echt bestaan, want
dat weet ik niet.
Sorry, er zijn uit heel. Allee, ik bedoel, jij bent hier de expert, maar Dit begint toch wel ongelooflijk op psychotische trekjes te lijken.
De expert, dat zou ik nu ook niet zeggen.
Nee, maar...
Ja, ik weet het ook niet wat dat me hierbij moet voorstellen. Was dat een hallucinatie van Tony? Heeft hij echt nog een kat vermoord?
Er zijn eigenlijk zoveel dingen al. Allee, gelijk dat vlees- en bloedmeisje dat hij daar plots in de keuken zag staan ook.
Ja, het is wel duidelijk dat Tony mentaal niet oké was. Maar opnieuw, moet ons hier wel de vraag stellen van... Was er effectief mentaal iets mis met hem? Of... was het een kwestie van bezetting door iets demonisch? Want er zit wel degelijk een agressieve entiteit in dat huis die kwalijke bedoelingen heeft naar de bewoners toe, zoals dat te merken is aan de krapletsels en het vuur dat ontstaat.
Dat wel. Maar ik denk wel, moest hij hier een kat vermoord hebben, dat ik wel op een of andere manier toch wel iets van evidence zou terugvinden in huis.
Wel, ja, je zou wel merken dat een van onze katten weg is.
Maar niet als het een of andere random kat is, natuurlijk.
Ja, ik weet ook niet wat ik hiervan moet maken, eerlijk gezegd.
Ja. Oh my god, nee, Tony, you are not okay.
Na een tijd van aandringen zijn ze uiteindelijk toch verhuisd. En dit op 31 oktober 1994.
Ah ja, we gaan een keer verhuizen op Halloween. Altijd een goed idee.
Nu, ik heb hier ook nog een grondplan van hun huis. Ik zal het ook in de case file zetten voor de mensen die het willen zien. In een interview dat ik dan gehoord heb dat de Pigments gedaan aan, in, ik denk 2018 of 2019, ik ben het niet zeker, vertelt Tony ook dat het verhaal voor hen eigenlijk niet geëindigd is bij die verhuis. Want het Sally-huis zou hen ook wel blijven aantrekken. Tony's mentale toestand zou verbeteren. Hij zou geen haatgedachten meer koesteren naar Deb of andere mensen toe. Maar hij zou wel regelmatig een keer blackouts hebben. Zo benoemt hij één voorval waar dat hij een blackout had gehad en plots terug tot zijn positieven komt in de voortuin van het Sally House, waar dat hij ook in zijn blote voeten stond en geen idee hoe dat hij daar geraakt was. Nu, ze woonden op dit moment, of toch toen dat interview 3 jaar geleden afgenomen werd, woonden ze op ongeveer 1,5 kilometer van het Sally-huis. Het is een wandelafstand die te doen is, maar hij stond daar in zijn blote voeten in die voortuin zonder een idee hoe dat hij daar terecht gekomen was.
Dat is echt gewoon geen afscheid willen nemen van dat huis gewoon, hè? Ja, maar ik vroeg mij dan wel af hoe dat gelijk nog verder was gegaan met het gezin. Allee, of dat zij effectief nog geplaagd zijn geweest door die krassen en weet ik veel wat. Maar ook het huis op zich. Je hebt natuurlijk gezegd, die ene bewoonster daar een pentagram daar had getekend of zo. Dus ik weet niet hoe dat voor de rest nu nog tegenwoordig zit met de energie die daar nog zit. Of dat die energie is meegereisd met de Pigments. Of dat dat nu dus effectief helemaal verholpen is geweest.
De Pigments zeggen dat ze wel denken dat er nog iets is blijven hangen aan hen, al weten ze niet duidelijk wat, maar dat er toch af en toe nog een keer iets raars gebeurt, maar de intensiteit ervan is zeker serieus geminderd. Nu, wat het huis betreft, het huis is vandaag eigenlijk gewoon toegankelijk als om paranormale tours te doen of daar een paranormale overnachting door te brengen. Dus het wordt eigenlijk vooral bezocht door nieuwsgierigen en ghost hunters. En ik heb ook wat rondgekeken op YouTube-kanaal van Ghost Hunters of dat er daar interessant bewijs uitkwam, maar eigenlijk niets dat even indrukwekkend was als hetgene dat we gehoord hebben en gezien hebben in de sightings-afleveringen. Of wat er met de Pigments gebeurde in het algemeen. Maar ik had in het begin van de eerste aflevering ook al een keer gesproken over een podcast genaamd Astonishing Legends,
ja,
die daar een EVP hadden opgenomen. Nu zal ik misschien eerst keer de context uitleggen van hoe dat ze daaraan geraakt zijn. Dus Astonishing Legends die praten graag over soortgelijke materie als wat dat wij doen eigenlijk. Maar hun ding is dat ik wel een beetje jaloers op ben dat zij het kunnen doen en wij niet. Maar zij bezoeken ook effectief elke keer de plaatsen waar dat ze over spreken. Ze hebben daar iets meer budget voor dan dat wij het hebben. Wij kunnen moeilijk zeggen van we gaan zomaar een keer naar Kansas gaan vanuit Brugge. Voor hen is blijkbaar iets meer haalbaar. Die geven ook lezingen over geschiedkundige onderwerpen en zo. En ze gingen naar Atchison om daar eigenlijk mee te doen aan een lezing die ze geven over Amelia Earhart. Ik had het al een keer vernoemd, dat daar geboortedorp was.
Ja.
Dus ze gingen naar daar en ze hoorden over het Sally House, maar ze kenden er eigenlijk nog niet echt veel van. En iemand waar ze contact mee hadden, die werkte voor het Board of Tourism van Atchison, zei hen ook van, ah ja, kijk, ik kan jullie eigenlijk een rondleiding geven in dat huis. En jullie mogen daar opnemen en doen dat je wel degelijk. We hebben daar een paar uur een tijd voor. Dus Sam die kans benut. En ze hebben een heel specifieke recorder die eigenlijk vaak gebruikt wordt voor EVP's. En dat is een Panasonic DR60. Nu, wat dat er bijzonder is aan die recorder, die is uit de handel gehaald door Panasonic, omdat er daar een productiefout in zat. Waardoor dat er soms stemmen op de achtergrond te horen waren die eigenlijk niet in die opname horen te zitten.
Okay.
Waardoor dat, als je vandaag zo'n recorder wil kopen, ga je daar een paar duizend euro voor betalen, omdat dat net door Ghost Hunters heel
Is,
om dan net die productiefout ervoor zou moeten zorgen dat dat toestel meer toegankelijk is voor EVP's.
Wauw. Hoe en zot.
Ik weet niet of dat 100% klopt, maar dat is toch de uitleg die zij eraan gaven in de podcast. En ik heb dat een keer snel gegoogeld en effectief. Ik vind die informatie ook zo terug. Maar of dat daarom echt bewezen EVP's zijn, dat weet ik niet. Nu, zij hebben in die kinderkamer zo'n recorder laten liggen. Ze zijn weggegaan. Ze hebben dat 10 minuten laten opnemen en dan zijn ze teruggekeerd. En wat dat je zo meteen zal horen, is een EVP die in die 10 minuten in die lege kamer zat. Nu, wil ik er ook bij zeggen, dat huis is volledig bedekt met tapijt. Alles van achtergrond, lawaai en zo, moet eigenlijk vrij goed onderdrukt worden. En ik heb al redelijk wat EVP's gehoord in mijn leven, maar deze die recht mijn haar overeind staat.
Oh shit, oké, ik ben
curious. Ik vind hem creepy as fuck, dus we gaan er nu een keer naar luisteren.
In de tussentijd, ga eens door al jullie kasten, beste luisteraars. Hebben jullie toevallig een Panasonic, wat was het, DR60 liggen?
Ja.
Laat het ons weten.
Hey iedereen, Jens hier. Wat je nu op punt staat om te horen is dus inderdaad de EVP uit de Astonishing Legends Sally afleveringen. Nu wil ik eerst en vooral al zeggen, die Astonishing Legends afleveringen, als het Sally-huisje interesseert, luister daar ook zeker eens naar. Zij doen een enorme deep dive in het onderwerp, ze interviewen ook de Pikmins. En deze EVP is ook echt wel iets bijzonders. Nu wil ik hier ook bij zeggen, deze EVP is niet geschikt voor gevoelige luisteraars. Dat is geen opmerking die ik luchtig geef. Ik ben hier heel serieus over. Nikki en ik hebben naar deze EVP geluisterd met koptelefoons aan. En wij waren gewoon energieloos nadien. Wij stonden allebei op het randje van huilen. We hebben met moeite nog deze aflevering kunnen afwerken. Zo intens kwam het aan. Dus ik wil hier een heel serieuze waarschuwing geven. Luister hier niet naar met kinderen in je buurt. Luister best ook niet met een koptelefoon aan. Luister misschien gewoon door je speakers of zo, want het is echt wel heel intens, heel agressief. En ik heb nog nooit iets van paranormaal bewijs gezien dat zo'n duidelijke, kwaadaardige energie afgaf als dit. Dus bij deze jullie waarschuwing. De EVP duurt 2 minuten, dus na het einde van deze zin zeg ik ja. En als je de EVP niet wil horen, dan moet je 2 minuten vooruit skippen in je podcast-app. Oké, bij deze de waarschuwing. Ja.
Okay. File 10. I'm putting this down. I'm going to leave this here for about 5 minutes. If there's anything you want to say, any message you would like to share with the world, leave it on this recorder and we will share it. Leaving now, closing the door. No one else is in this room at this time.
Thank you.
coming back into the room. I'm going to check the recorder. Thank you for your time. Wishing you peace.
Zijn het oké, Nicky?
I need a drink. Fuck. Oké, nee, ik...
Wat heb je net gehoord?
Ik heb geen flauw idee. Dat klonk gelijk zo echt zo'n schreeuw from the deepest pits of hell. Echt.
Ja, en meerdere malen ook.
Ja, ik ben er even niet goed van. En ik ben blij dat de zon nog schijnt buiten, want ik denk dat ik even mee buiten ga zijn.
Ja, wel. Nu, ze zeggen het ook voordat ze de opname laten horen. Ik ga zeggen, die aflevering daarvan was eigenlijk al deel 2 van Inner Sally Rings. En dat was een aflevering van 3 uur, waarin dat ze eigenlijk 2,5 uur hebben zitten waarschuwen over die EVP. Die mens dat die recorden daar heeft achtergelaten, zegt ook van, ik ben de grootste scepticus, ik heb hier nooit in geloofd, maar dat huis, die EVP-opname heeft mij veranderd. Ik wil die nooit van mijn leven nog opnieuw horen. Ze hadden die recorden daar ook gelegd in voice activation mode, wat dat dus wil zeggen dat er enkel maar een opname uit zal komen als er gesproken wordt, als er iets auditief hoorbaar is. En achtergrondlawaai op zich kan dat niet veroorzaken. Dus wat dat we daar gehoord hebben, iets moet dat geluid gemaakt hebben, iets dat zij, die nog altijd in het huis waren, niet konden horen, maar dat klonk inderdaad als een bloedstollend gehil.
Ja, ik ben niet oké.
Okay. Ik zie het aan uw blik, ik zie het aan uw ogen dat het echt niet oké zit.
Nee, amai, ik ben niet... Oh, fuck, nee, ik ben echt niet oké. Wauw. Sorry, ik denk dat jij gewoon de sluit gaat moeten doen van de aflevering, want ik...
Ja, voordat we dat doen, Nicky, denk ik dat we misschien best eerst tot de conclusie gaan. Wat dat jij nu denkt over de Sally House, nadat ik er 3 uur over verteld heb en redelijk wat bewijs heb getoond aan u. Wat denkt u?
Ja.
Oké, Nicky is er even niet goed van, maar voor mij is het eigenlijk ook een ja. De dingen dat ik gezien heb in de Sally House... Ik heb nog nooit ergens anders bewijs gezien dat dat ook zelfs nog maar een beetje kan evenaren. Dus ik weet dat we er een beetje mee lachen van elke plaats in Amerika is de most haunted plek in Amerika. Maar dit is van de dingen dat wij al gezien hebben, de most fucked up haunted spot dat ik al ooit bestudeerd heb.
Ja. Ja. I mean... editing Jens, maar hij heeft wel nog een keer een extra waarschuwing ervoor steken voordat je deze audiofile afspeelt, want amai, ik ben er echt even niet voe van. Misschien is het omdat ik zodanig into deze opname ben al nu dat zwaarder binnenkomt dan dat ik gedacht had, maar fuck.
Nu, ik zal nog zeggen van die EVP, dat ze ook geprobeerd hebben om te analyseren van zijn er daar woorden in hoorbaar. Want je hoort wel klanken die lijken alsof dat er woorden uitgesproken worden, maar in de static of it all is het heel moeilijk te onderscheiden. Ze hebben die audio ook een beetje opgekuist en ik moet zeggen, ik hoor het niet echt 100%, maar zij beweren wel dat je in die EVP kan horen...
Ik wil het niet weten.
Nee?
Nee, zeg maar.
Ze beweren dat je in die EVP kan horen, this is not the Sally House, this is my house, motherfucker.
Oké. Dat maakt mij een beetje vrolijker.
Oké. Maar, ik weet dat je al ja gezegd hebt, maar wat denk jij dat er daar zit? Waar lijkt het op volgens jou?
Oh my god, ja, volgens mij zit er daar gewoon echt wel effectief some demonic entity. En voor hetzelfde geld is dat zo'n een entiteit geweest dat gelijk voor Deb effectief gelijk de vorm van een klein meisje aanneemt. En dan misschien heel veel plezier haalde uit effectief Tony te pijnigen. Of zoals ik al gezegd heb, misschien waren er wel 2 entiteiten aanwezig. Zowel Sally als iets meer demonic. En ja, misschien zit MC Finny er inderdaad nog wel. Allee, dat is nog altijd iets wat ik vrij raar vind. Dat er in één keer 2 letters op zijn rug stonden. Allee, dat... Allee, de crossen, allemaal goed en wel, maar in één keer twee letters, dat vond ik vrij raar.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet. Ik zeg het, allee, ik blijf zo ook een beetje met het dingen zitten dat... Allee, sommige dingen zijn inderdaad niet te verklaren, maar met Tony zijn verhalen... Allee, ik soms toch wel, zoals ik gezegd heb, het gevoel dat hij misschien psychisch niet helemaal oké is. Wat dat niet wegneemt, dat er nog altijd heel veel dingen zijn dat toch wel ja, meer paranormaal zijn.
Wel, ja, ik moet ook zeggen... De theorie over zowel poltergeists als demonische activiteit is eigenlijk dat die zich voeden op energie. En energie die ze meestal ook halen uit andere mensen hun miserie. En dat, als we kijken naar het verhaal, hoe dat hier gelopen is, kunnen we ook zien dat, dat de activiteit eigenlijk heel lichtjes begint met knipperende lichten, apparatuur die begint mis te gaan en zo. Maar dat er na een tijd echt wel begint door te wegen op de Pikmins, op hun relatie. Ook het feit dat Deb er volledig van overtuigd is en erin meegaat. En dat Tony zoiets heeft van, fuck no, ik wil niet met spoken te maken hebben of eender wat. En dat dat ook voor wrijving zorgt tussen de twee. En dat dat er precies voor zorgt dat die activiteit sterker wordt. Want whatever dat er daar in dat huis zit, is zich aan het voeden van hun energie. En van de elektriciteit. Ja, volgens mij is dat gewoon een kwestie van meerdere entiteiten.
Ja.
Het kan perfect zijn dat daar een bang klein meisje zit die net bang is van whatever dat wij net in onze oren hebben horen roepen.
I mean, ik stel mij direct inderdaad voor bij dat bloedstollende geluid dat we net gehoord hebben, waar ik eigenlijk liever niet meer aan denk, maar wat dan mij waarschijnlijk nog dagen achtervolgen. Zie ik zo weer zo die voorover gebogen schaduw van die foto dat je mij getoond hebt. En, allee, I mean, nee, je moet het mij niet tonen, het is oké. Okay. Nee, scroll maar terug. Nee, dat is goed, laat die foto maar staan, oké. Okay. Nee, ja, I'm done. Ik had het gevoel even ook al mijn energie is weggezogen nu, dus,
Ja, ik begrijp het. Ik heb eigenlijk ook een beetje dat gevoel. Hey. Het is alsof dat iets in mijn lizard brain zo zegt van whatever the fuck dat je net gehoord hebt, was niet menselijk.
Nee.
Het was niet oké. Okay.
Ik denk dat dat inderdaad zoiets is dat inderdaad onze fight or flight heeft getriggerd, dat geluid.
Ja. Wat denkt de pizza vanavond?
Oh my god. Ik,
gewoon comfortfood en
ja,
blankets.
Maar ik voel me echt effectief gelijk dat ik even naar buiten moet. Like, ik voel me vrij claustrofobisch ook nu.
Ja, oké. Okay. Had de wereld, mogen de gerust de kamer verlaten en dat ik gewoon de aflevering afrond,
toch? Ik ga hier niet voor de opname in één keer een paniekaanval krijgen. Hoor. Ik ben genoeg getraind daarin dat dat niet het geval gaat zijn.
Het is sympathiek dat je wacht met uw paniekaanval tot na de opname.
I save my panic attacks for my private moments.
Ik kan wel zeggen, vlak na die EVP, ik zag like, letterlijk tranen in je ogen staan.
Oh ja, ik sta nog altijd op het punt om mijn tranen uit te barsten. En ik denk dat dat zobiet gaat gebeuren, maar not gonna lie, echt.
Roep de kat anders maar bij.
Ja, ze zit hier al, hij zit hier al bij mij.
Ze?
Sorry, ja.
Ja, laat ons zeggen, het Sally House een tiendubbele ja. En laat ons nooit meer naar die EVP luisteren totdat ik deze aflevering zit te editen. Dat had dus nog moeten doen.
Oh, I'm so sorry.
Het is oké. Ik ga er een beetje door skippen, maar ik kan wel moeten bepalen exact hoe lang dat is, zodat ik mensen kan waarschuwen van skip zoveel vooruit if you don't want your ears to be molested.
Moet ik anders voor volgende week gewoon de case dat ik gepland heb vervangen door een andere schattige fluffy cryptid à la de Jackalope of zo?
Nee, het is
oké. Want ik wil het wel doen, hoor. Beste luisteraars, als je hun er liefst iets luchtig wilt.
Nee, mensen zijn al, ik weet niet hoe lang aan het zeggen dat we zelf een spookhuis moeten bezoeken, so we're not gonna chicken out to talk about the scary stuff.
Nee, inderdaad, maar achter deze EVP ik heb even geen zin meer in.
Maar ik zal proberen om mijn volgende iets minder creepy te maken.
Nee, dat is oké, hoor.
He lied. Maar goed, nu gaan we echt afronden. Nikki, je hebt al iets gezegd over die volgende, maar je weet dus al over wat dat gaat zijn?
UFO's. In Engeland.
UFO's in Engeland, oké. Okay. Denk dat ik al weet over welke dat gaat hebben. Maar goed, Grafspraak is te vinden op Facebook, op Twitter. We zijn niet actief op Twitter, maar we zitten op Twitter. Er is ook een Instagram. Sorry, ik ben even nog van mijn melk door die EVP.
Ja, tuurlijk. Wat ik zal even overnemen. Dus Twitter, Instagram, Facebook. En op Facebook hebben we ook de Grafspraak community, waar we nu ook eindelijk een keer werk maken om echt wel wekelijks een keer een discussiepost te starten over alle onderwerpen. Dus allee, als er ergens is waar dat u uw hart wilt luchten, zeker na deze aflevering, doet dat gerust in die groep.
Ja, dat klopt volledig. Oh, Jezus, nee, mijn energie is uit. Dat is echt daar. Ik kan moeilijk geloven wat dat die audio eigenlijk met mij gedaan heeft. Surtout,
ja.
Sorry dat ik zoals de outro een beetje aan het onderbreken ben. Maar de vorige keer dat ik je naar geluisterd heb, was door een Bluetooth-boxje in mijn auto. Nu was het echt een koptelefoon wat dat uit in volle kwaliteit kon horen. En er is een belangrijk verschil aan die twee.
Ja, ik was mij al halverlings een beetje aan het voorbereiden. Allee, niet dat dat enerzijds in de buurt kwam bij wat ik ging verwachten, maar ik had mijn oor...
Ja, ja.
Allee, ik had mijn headphone echt al een beetje verwijderd van mijn oren.
Ik heb het in zijn volle recht beluisterd en holy shit.
Maar dus, verder naar de outro. Neem zeker eens een kijkje op grafspraak.be. Zoals jullie misschien al weten, kan je daar een voice message achterlaten als je graag deel wil uitmaken van onze aflevering. Je kan ons natuurlijk ook nog altijd steunen door iets van onze merch te kopen daar. Dus neem zeker een kijkje, want er staan ondertussen weer een paar nieuwe ontwerpjes op ook. Hè. En als je ook eventueel gewoon graag een berichtje wil sturen, als je niet zo graag je eigen stem hoort, zoals wat wij ons ook wel een beetje hebben moeten overzetten in het begin, stuur ons dan gerust een mailtje naar grafspraak@gmail.com.
Yep. En als laatste gaan we nog vragen om je te abonneren of onze rating te geven of eender wat dat je kan op je platform naar keuze. En ja, de mensen die dat niet doen, daar kan het wel een keer gebeuren dat ze af en toe een keer wakker worden met een of ander onverklaarbaar static geheel in hun oren. Dus in dit geval zou ik zeker die rating geven, gewoon om zeker te zijn dat dat niet zal gebeuren.
Dank u wel om te luisteren deze week en vergeet niet, er is de zelfhulpgroep op de Grafspraak Community.
Yes, en bij deze ook, sorry.
Tot volgende week.
Bye.
Bye.
Grafspraak.be